Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 72 het 8e en 9e vers. 72 vers 8, zo moet de koning eeuwig leven en 9 de stedelingen zullen bloeien. Het woord des Heren uit de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Efeze 1, de versen 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we het 10e vers van Psalm 72. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen. Efeze 1, Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God, onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, gelijk u ons uitverkoren heeft in hem voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Heren, komt vanmorgen tot ons uit het gelezen schriftgedeelte uit Efeze 1 en daarvan het 14e vers. Efeze 1 vers 14, waarvan de Heilige Geest gezegd wordt, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Laten wij samen eerst God zegen bidden. Heren, tot u mogen wij komen op deze tweede feestdag, deze tweede dag die we ook mogen gebruiken om te gedenken hoe gij Op het moment waarop de tijd vervuld was, uw Heilige Geest hebt gegeven. De geest die toen kwam is niet geweken. Hij is nog steeds werkzaam in deze wereld. Want naar uw eigen belofte, Heere Jezus, zou die geest niet alleen komen, maar hij zou, zo hebt gij het uw discipelen gezegd, ook bij hen blijven. En Heere, dat is ook voor de kerk van vandaag, ja de kerk van alle eeuwen, een troost. Te midden van de strijd die zij moet voeren, te midden van de werkelijkheid dat er zoveel verdorvenheid in haar is en blijft. Te midden van het feit dat de kerk in zichzelf ook niet hoger kan komen dan vlees zijn. Is daar toch de wetenschap dat gij uw woord waar maakt. Zoals gij het op Pinksteren waar gemaakt hebt en uw geest de andere trooster gezonden hebt. Zo zult gij het ook altijd blijven waarmaken. Hij zal bij u blijven. En hij zal u in al de waarheid leiden. Heren, maar wat ligt er dan nu ook voor uw kerk een grote verantwoordelijkheid? En wat is het gevaar groot dat degene die u vrezen, de geest die er is en die werkt, bedroeven en tegenstaan? Wat is het gevaar groot dat in uw kerk uw geest wordt uitgeblust? En heren, daarvan moeten wij ons ook op deze tweede feestdag toch wel beschuldigen. Dat is toch ook het kwaad, een deel van het kwaad dat wij bedreven. En waardoor we uw gramschap verdiend hebben. En waardoor we er zelf ook vaak oorzaak van zijn dat er duisternis en dodigheid is. O God, wij bidden u, geef genade dat we ons aan uw woord en aan uw geest hoe langer hoe meer mogen onderwerpen. En dat we ons door uw geest mogen laten leiden. En dat wij waarlijk geestelijke mensen mogen zijn om zo in uw wegen te wandelen en u te vrezen en u te dienen. Heren, dat heeft uw kerk steeds weer nodig. De genade om daartoe bekwaamd te worden. De genade die hen zo bearbeidt dat waarlijk de geest hen regeert. De geest hen leidt en bestuurt. En dat zij zo door dat werk van uw geest ook bekwaam gemaakt worden om te wandelen waardiglijk het evangelie waarmee zij geroepen zijn. Om zo te wandelen, Heren, dat het beseft en beleefd wordt, onze wandel is in de hemelen. Ja, dat zo geleefd en gewandeld wordt, dat we waarlijk mogen zijn mensen met een uitzicht, met een verwachting, met een toekomst en mensen die ook op die toekomst aanleven. Heren, als het vanmorgen over deze dingen gaat, dan bidden wij van u dat gij bijzonder ook in het hart van uw kinderen dat verlangen wilt ontsteken en die hoop wilt verlevendigen op die erfenis, op die verkregen verlossing. Opdat het uw kinderen ook meer en meer te doen mag zijn om dat grote doel, namelijk tot de prijs van uw heerlijkheid. O, wij smeken u dat gij uw woord tot zegen wilt stellen, dat gij het gebruiken wilt tot onderricht, tot vertroosting, tot aansporing, dat gij het gebruiken wilt, Heren, tot bemoediging, maar ook tot ernstige waarschuwing. Want als wij dan die geest niet hebben, als we het onderpand niet bezitten, dan hebben we ook geen enkele grond om te hopen op de erfenis. Heren, als wij de geest niet hebben, dan horen wij ook niet bij u, Heere Jezus Christus. Want gij hebt het gezegd in uw woord, dat allen die de geest niet hebben, ze komen Christus niet toe. En Heren, u kent ze ook in ons midden. die van dat werk van uw geest vreemdelingen zijn, die er geen deel aan hebben, die nog voor eigen rekening staan en voor eigen rekening voortgaan. Waarheen? Heren, als we voor eigen rekening leven, dan reizen we naar het verderf. Dan gaan we naar de ondergang. We beseffen dat niet. Dat is juist ook iets van onze blindheid en onze duisternis. Maar Heren, u maakt het in uw woord duidelijk en u zegt het eerlijk, dat als wij die geest niet hebben en als wij zo niet bij u horen en geen deel aan uw genade hebben en door de geest niet bediend worden, dan zijn wij nog in onze zonde. Dan zijn wij nog onder het oordeel, dan zijn wij nog in het kamp van de vijand, onder de heerschappij van de boze. O God, als dat nog het geval is, wilt gij er ons dan van doordringen en van overtuigen, ook door middel van de prediking van dit uur, en wilt gij het nog anders maken, wilt gij nog waarachtige bekering geven. We mogen vanmorgen horen dat de Heilige Geest het onderpand is van de erfenis. Dat is niet het enige wat hij is en dat is ook niet het enige wat hij doet. Hij is het ook die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hij is het ook die de geest der gebeden is en die ogen opent, blinde ogen. En die leert rouwklagen over de Heere Jezus Christus die wij met onze zonde gekruisigd en gedood hebben. Die geest is het ook, Heere, die vernedert, die het hart verbreekt. De geest is het die een mens tot bekering en tot geloof brengt. Laten ook die werkzaamheden van de geest in ons midden gevonden worden en openbaar mogen komen, opdat ook op deze dag uw koninkrijk mogen komen en het aantal van degenen die u vrezen mogen worden vermeerderd en uitgebreid. Zegen ons zo en gedenk ons naar de rijkdom van uw ontferming. Heere, verlicht ons verstand, opdat we de schriften verstaan mogen. We moeten het u belijden dat uw woord menigmaal een gesloten boek is. En zelfs al hebben we wel eens licht ontvangen in uw woord, dan is het voor elke tekst opnieuw nodig dat uw geest ons leidt en verlicht. Want anders staren we steeds weer in raadselen en dan is steeds weer de ervaring, wat wil toch dit zijn? Wilt gij van uwentwege een goddelijk antwoord geven? Schenk dat door middel van de prediking en geef daarom hem die uw woord verkondigt wijsheid en inzicht en vrijmoedigheid en bekwaamheid om uw woord te brengen. Maar geef ons alle die luisteren aandacht, heilige, heilbegerige aandacht, om te vernemen wat gij tot ons zegt, en wilt gij zo uw wonderen nog heerlijk maken, en het ook vanmorgen nog bewijzen, dat u, o verhoogde Christus, voorspoedig rijdt op het woord uw waarheid en uw heilige zachtmoedigheid. Heere, hoor ons. En vergeef ons al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen het derde en het zesde van Psalm 16. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen. En gij maakt eerlang mij het levenspad bekend. 16 vers 3 en 6.
In het eerste gedeelte van dit eerste hoofdstuk van de Efezebrief spreekt de apostel Paulus over geweldige dingen. Hij spreekt over, zo noemt hij het, alle geestelijke zegening in de hemel in Christus, waarmee de gelovigen in Efeze gezegend zijn. En als hij dit thema heeft aangekondigd en als hij dat thema dan in deze brief en met name in het eerste gedeelte van deze brief gaat uitwerken, dan spreekt hij over wat die geestelijke zegeningen dan inhouden. Hij spreekt over wat de Vader, God de Vader doet en welke zegeningen uit hem voortvloeien. Daar begint hij mee, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Daar begint de stroom van zegeningen al. Uitverkoren in Christus voor de grondlegging der wereld. En dan gaat hij verder en dan spreekt hij ook over de zegeningen die met name te danken zijn aan God de Zoon. In welke vers 7 wij hebben de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. En dan spreekt hij in dit gedeelte ook over de zegeningen die we met name te danken hebben aan God de Heilige Geest. In welke gij ook zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Dus de apostel plaatst de Efeziërs hier voor de heerlijke werkelijkheid dat zij hun zaligheid te danken hebben en dat zij de geestelijke zegeningen te danken hebben aan de drie enige God. Wel nu één aspect van al die geestelijke zegeningen, en op Pinksteren verwacht u niet anders dan dat het aspect van het werk van de Heilige Geest is. Een van die aspecten van al die geestelijke zegeningen willen we vanmorgen met elkaar overdenken. Namelijk dat wat wij vinden in het 14e vers van dit eerste hoofdstuk, waar het over de Heilige Geest gaat. En waarvan die Heilige Geest gezegd wordt dat hij het onderpand van onze erfenis is. En als de apostel dat gezegd heeft, dan wijst hij ook een tweeërlei doel aan, waartoe dus de Heilige Geest het onderpand van onze erfenis is. Een doel naar de mens gericht en een doel op God gericht, tot de verkregen verlossing en tot de prijs zijner heerlijkheid. Eerste, dat is het doel naar de mens toe. Het tweede is het doel naar God toe. Wel, nu laten wij proberen de woorden van deze tekst te verstaan. Bij het licht van de Geest zelf, die ook voor het verstaan van dit woord ons verstand moet verlichten en ons oog moet openen. Wat zegt Paulus hier speciaal van de Heilige Geest? Hij noemt hem het onderpand van onze erfenis. Nu, het woord erfenis is niet zo moeilijk te verstaan. Daarmee bedoelt Paulus, en daarmee bedoelt de schrift op allerlei plaatsen vaak, datgene wat de Heere nog voor zijn volk heeft weggelegd. Wat niet hier op aarde aan zijn volk geschonken wordt, maar wat in de toekomst, wat in de eeuwigheid, wat in de hemel aan de verlosten gegeven wordt. Dat is die erfenis waar bijvoorbeeld ook de apostel Petrus van spreekt, waarvan hij zegt in het eerste hoofdstuk van de eerste brief, als hij het heeft over de onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Inderdaad, Gods kinderen worden meerdere malen erfgenamen genoemd. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus,
Hun wacht een erfenis. En die erfenis is de volle zaligheid. De volle heerlijkheid. De volle verlossing van alle zonden. En de aanschouwing Gods. En het volkomen toegewijd zijn aan God. En deel hebben aan de heerlijkheid van de hemel. Dat is de erfenis die voor Gods kerk bewaard wordt, die veilig is, waar geen dief bij kan komen en waar geen verderf aan kan werken en waar de macht van de vorst der duisternis niets over te zeggen heeft. Dat is de erfenis die in de toekomst ontvangen zal worden. En van die erfenis is de Heilige Geest het onderpand. Nu, de letterlijke betekenis van het woord dat hier in het Grieks gebruikt wordt, is eigenlijk handgeld. Of anders gezegd, de eerste betaling. Het is een handelsterm eigenlijk. Een term die gebruikt werd in de handel als iemand een bepaald goed kocht, een landgoed of iets anders dat erg kostbaar was. Iets wat hij ook op hetzelfde moment niet terstond in zijn geheel kon betalen. Dan volstond hij met een eerste betaling. Dan gaf hij handgeld, een bepaald procent van de totale som. Daarmee had hij het gekocht. En daarmee had hij tegelijk de belofte gegeven dat de rest van de som later betaald zal worden. Het is dus een pand, een onderpand, vandaar dat dat woord inderdaad ook wel een juiste vertaling is, al drukt het niet alles uit van het oorspronkelijke woord. Een pand waar tegelijk een belofte aan verbonden is, nu is het begin gegeven. De rest komt ook nog. De Heilige Geest wordt hier zo'n onderpand genoemd. Zo'n eerste betaling, zo'n eerste gave. Nog niet het volle bedrag, nog niet de volle erfenis, maar wel het begin ervan. Dezelfde gedachte zit in Romeinen 8 in het woord eersteling. De Geest is de eersteling die Christus aan zijn kerk geeft. En zoals de eerstelingen van de oogst in Israël eigenlijk de belofte inhielden van een nog veel overvloediger oogst die in de toekomst ingezameld kan worden. Zo is de Heilige Geest ook de eerste gave die de belofte inhoudt. Dat er daarna nog veel meer zal volgen. Ziet u het verband? De Heilige Geest, het onderpand, het handgeld, de eerste gave. En daarmee tegelijk de garantie van de erfenis. Van alles wat er daarna nog komen zal. En zo zitten er eigenlijk twee gedachten in deze woorden van de apostel. In de eerste plaats, en dat duidde ik al aan, en we moeten dat even nader bezien, nader uitwerken. De Heilige Geest, het onderpand, is de verzekering, de garantie, de onwankelbare toezegging dat de erfenis straks komt. Want als de eerste betaling gedaan was, zo zagen we al bij zo'n koop, dan is daarmee tegelijk gezegd dat het volle bedrag ook betaald zal worden. Nu kan dat op aarde door bepaalde omstandigheden wel eens niet doorgaan. Iemand kan nadat hij het handgeld gegeven heeft te overlijden en dan gaat de koop niet door. Maar normaal staat het vast. Als het begin neergeteld is, dat de rest ook volgt. En dat is zeker zo als Christus het handgeld geeft. Als Christus aan zijn kerk de Heilige Geest geeft. En wat doet de Heere dus op Pinksteren als daar in Jeruzalem, te midden van die indrukwekkende tekenen, de Heilige Geest uit de hemel neerkomt en de discipelen vervult en op de scharen komt en hen verslaat in het hart en hen doet vragen, wat moeten wij doen? Wat doet de Heere dan? Dan geeft hij zijn geest, jawel, maar hij geeft daar tegelijk, en dat is een nieuw aspect, hij geeft daar tegelijk aan al zijn volk de garantie, en nu komt er straks nog veel meer. Nu komt de volle erfenis, want die geest die nu komt, en hoe rijk is dat al? Denk maar weer aan Handelingen 2, hoe vol is het al? Als de geest komt, en als de geest vervult, en als de geest zondaren bekeert, en als de geest de gemeente bouwt, zoals we dat lezen in het slot van Handelingen 2, en als de geest eensgezindheid en broederlijke liefde, geloof en vertrouwen op God en Christus geeft, hoe vol is dat al? Maar de Heere zegt, dat is nog maar het begin. Dat is nog maar het onderpand. Nu komt er straks nog veel meer. Nu komt de volle erfenis. En dat ligt nu gegarandeerd in de Heilige Geest. En daarom is Gods kerk hier op aarde net zo zeker van haar zaligheid als dat de verlosten in de hemel zijn. Net zo zeker. Niet dat dat altijd zo beleefd wordt. Maar de zekerheid van de kerk hier in het strijdperk van het leven is niet kleiner en is niet geringer dan de zekerheid van de verlosten die juichen voor de troon. Die zijn wel zaliger. Die delen wel meer in de genade en in de gunst en in de gemeenschap Gods. Jazeker, de beleving van de zaligheid is oneindig rijker in de hemel. Maar als het om de zekerheid van de verlossing gaat, dan is die zekerheid er ook voor de kerk op aarde, net zowel als voor die kerk die ontkomen is aan de greep van de zonde en aan de macht van de hel en die volkomen verlost is in de hemel. De zekerheid is voor heel Gods kerk, overwinnende en strijdende kerk, gegarandeerd in de Heilige Geest die het onderpand is. Maar zegt iemand, er is toch nog zoveel dat er tegenop komt. Gods kerk hier op aarde is in het strijdperk. Er zijn vijanden. Daar is het boze vlees. Daar is de wereld. Daar is de zonde. Daar is de duivel en de ganse macht der hel. En die laten niet na om die kerk des Heren te bestrijden. Lees het in de schriften. Lees het in de geschiedenis der kerk. Gaat na in uw eigen leven, u die de Heren vreest. Daar zijn de vijanden en daar is de weerstand. En daar zijn al de hindernissen die er liggen. En die scheiding maken tussen God en onze ziel. En die ons van de vrede met de Heren beroven. O, je kunt toch vrezen, ik zal nog een deze dagen omkomen. Hoe kunnen we dan zeggen dat de zekerheid van de verlossing van de kerk groot is? Wat was groter moeilijkheid, om het zo eens te zeggen? Wat was groter moeilijkheid, als we in die termen mogen spreken? Wat was groter moeilijkheid voor God? Om aan een gevallen kind van Adam de geest te kunnen geven? Of om aan een begenadigd mens de hemel te kunnen geven? Waar moesten grotere hindernissen voor worden opgeruimd? Stonden er niet veel meer vijandelijke krachten en machten in de weg toen de Heere aan een verloren zondaar, aan een verdoemelijk kind van Adam de geest zou willen geven, dan wanneer hij aan een mens aan wie hij al genade verheerlijkt heeft de hemel zal gaan schenken? In andere woorden, wat is moeilijker? Om een kind des toorns te maken tot een kind van God en hem te brengen in een staat van genade, of om een kind van God dat al in een staat van genade is te brengen in een staat van heerlijkheid. Dat eerste is veel moeilijker. Dat eerste kostte veel meer. Daar was alles tegen. Daar was God zelf tegen. Gods recht, Gods wet was er tegen om aan een gevallen kind van Adam de genade te geven dat hij een kind van God zou worden. Daar stond de wet en daarmee het recht van God, de lijnrecht, tegenover. Want die mens heeft gezondigd en die derft de heerlijkheid Gods. En die mens is een voorwerp van de toorn en van de gramschap Gods. Hoe kan zo iemand in de genade Gods worden aangenomen als zijn kind? Hoe kan iemand die onder het oordeel ligt van dat oordeel bevrijd worden? Hoe kan iemand die schuld heeft van die schuld verlost worden? Hoe kan iemand die verdorven is in zijn bestaan nieuw gemaakt worden? Daar moet God veel, daar moet God alles aan doen. En toen de Heere dat plan maakt om kinderen van Adam tot zijn kinderen en erfgenamen te maken, toen betekende dat dat hij daartoe zijn zoon moest zenden. En dat Christus die hele weg moest gaan van vernedering, vanaf de geboorte, vanaf zijn ontvangenis en geboorte, al de tijd van zijn leven op aarde moest hij dragen, de toorn Gods moest hij leven onder de gramschap Gods. En dat werd verhevigd naarmate hij kwam aan het einde van zijn aardse loopbaan, toen de Heere van hem ging wijken en toen hij niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk in die uitputtende strijd verkeerde, in die worsteling waarin hij bij mensen, maar zelfs bij God, geen steun meer kon vinden. Dat was allemaal nodig. Dat moest allemaal gebeuren, wilde een kind des toorns in genade worden aangenomen. Zonder dat werk van Christus, zonder die vernedering, zonder dat lijden, dat sterven, die nederdaling ter helle, zonder al die arbeid van zijn ziel, zonder dat bloed, zweet, zonder die wonden, het kon eenvoudig niet. Zonder die wonden en zonder dat lijden kon een mens nooit de genade Gods ontvangen, kon nooit de geest als onderpand aan zo iemand gegeven worden. Maar dat was niet alles. Niet alleen God was er tegen, het recht en de wet van God. De mens is er zelf ook tegen om genade te ontvangen. Om door God gered te worden, daar is de mens ook tegen, want de mens is vlees, is verdorven. Is niet alleen maar iemand die wat misdreven heeft tegen de Heere en zodoende een aantal gebreken en tekortkomingen heeft. Hij is voor God ondeugdelijk erger, hij is vijand van God. Het bedenken des vleeses en van nature doen we niet anders, is vijandschap tegen God. En zodoende zijn we ook zelf tegen de zaligheid en tegen de verlossing. En dus moest God niet alleen in Christus aan het werk, maar hij moet ook in die verdorven mens aan het werk. Om die mens geschikt te maken, om die mens die onwillig is, gewillig te maken, om die mens die blind is, ziende te maken, om die mens die een gesloten hart heeft, een geopend hart te geven, om die mens die een stenen hart heeft, een vleesen hart te geven. En zo moest de Heere ook in die mens aan het werk, door hem krachtig te roepen en door hem leven te maken en door hem met het geloof te begiftigen. Ziet u wat er allemaal nodig was voordat de mens in een staat van genade kon komen?
Wat een overwinningen de Heere moest behalen en wat een werk hij moest doen. Wat een arbeid het hem gekost heeft, wat een arbeid het de Zoon gekost heeft, wat een werk het de Heilige Geest gekost heeft om in dat weerbarstige vlees, in dat verdorven hart te werken en dat te vernieuwen en dat tot een woning Gods te maken, om in dat ongelovige bestaan geloof te werken, om in die onbekeerlijke mens bekering te geven, om een haat tegen de zonde te werken en een lust tot gerechtigheid te geven. Ziet u al het werk dat ervoor nodig was, omdat er zoveel barrières en zoveel hindernissen zijn. Nu, dat heeft God gedaan in het leven van die Efeziërs. In het leven van die mensen waarvan de apostel in het tweede hoofdstuk moet gaan zeggen dat ze van nature dood waren in de misdaden en in de zonde, waarvan hij in datzelfde hoofdstuk zegt dat ze toen waren in het vlees en dat ze toen waren zonder Christus en vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende, zonder God in de wereld. Maar nu, ja wat maar nu, maar nu hebben ze die Geest ontvangen als een onderpand. Dat wil zeggen, alles wat er gedaan moest worden voordat dit werkelijkheid kon worden, heeft God verricht. En al dat werk heeft hij gedaan. En al die machten die het tegenhielden, heeft hij overwonnen. Hij heeft in Christus, hij heeft door zijn Geest de wet gestild en die zondaar vernieuwd. En dat werk is geschied in beginsel. Nu als God dat gedaan heeft, als hij van dood levend gemaakt heeft, als hij uit een staat der verdoemenis gebracht heeft in een staat der genade, zal God dan, als ik het zo mag zeggen, niet met nog heel wat minder moeite die mens die al in een staat der genade is, ook in een staat van heerlijkheid kunnen brengen? Dan is er nu voor God nog wel werk te doen voordat de erfenis ontvangen kan worden. En dan moeten er nu ook nog wel overwinningen behaald worden door de Geest Gods in de mens, op de overgebleven zonden en ellendigheden, en ook op de vorst der duisternis die een vijand is en blijft. En dan moet straks ook nog wel de laatste vijand verslagen worden. Wat is de dood? Maar dat is toch vergeleken bij wat er al gebeurd is. Kon schenken als onderpand. Vergeleken daarmee is wat er nu nog te doen is totdat de erfenis ontvangen wordt veel minder moeilijk. Zo is het toch? Daarmee doe ik niet teniet de zwaarte van de strijd, en daarmee doe ik niet alsof de aanvechtingen niet hevig kunnen zijn en alsof de vijanden niet machtig kunnen zijn, maar van God uit gezien is wat er nu nog rest vergeleken bij wat hij al gedaan heeft niet zo zwaar. Vandaar, als de Geest het onderpand is, dan is daar de garantie, onherroepelijk de garantie, dat de erfenis ook komt. En de tweede gedachte die daaruit voortvloeit, er zal natuurlijk een identiteit zijn tussen het onderpand en de erfenis. Dat is van gelijke soort. Van gelijke waarde. Er is geen wezenlijk verschil tussen het handgeld en de volle prijs. Dat wordt met dezelfde muntsoort betaald. Niet waar, in een koop. De eerste betaling wordt gedaan met geld dat van hetzelfde soort is als de laatste betaling. Als Christus aan zijn kerk de Geest als eerste betaling geeft, als onderpand, dan mogen we daaruit weten, daaruit leren kennen, daaruit bij bevinding ook leren kennen,
in beginsel wat de hemel is. Daarom is voor Gods kinderen de hemel niet iets totaal nieuws, waar ze nog nooit een voorsmaak van gehad hebben en waar ze nog nooit iets van geproefd of het beginsel van ondervonden hebben. Als de geest komt en woont in het hart en het hart gaat doortrekken en de vruchten des geestes gaan groeien. En als de vrucht des geestes bijvoorbeeld van de vrede gevonden wordt in de ziel. Vrede met God. Ik weet dat dat is gebrekkig. Dat is uitermate gebrekkig. Dat is bij tijden en bij ogenblikken. Maar op het moment waarop het gesmaakt, waarop het ervaren wordt, is er iets van de hemel. Want de vrede van straks is in wezen gelijk aan de vrede die nu hier op aarde in het zondaarshart wordt ondervonden. Als we voor een ogenblik mogen rusten aan het hart van God en iets mogen smaken van zijn goede tierenheid en van zijn ontferming. De liefde straks. De liefde tot God drieënig en tot al de zaligen en tot al de verlosten en al de engelen en alles wat God dient en vreest. Dat zal volmaakt zijn. Maar als er door de bearbeiding van de Heilige Geest hier op aarde al iets gesmaakt mag worden van die liefde Gods tot God in het hart. Waardoor de ziel het bij tijden toch in oprechtheid mag zeggen, zij het nog zo schuchter omdat het zo gebrekkig is. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mij. Die liefde die hier op aarde gebrekkig beleefd wordt, is in wezen niet anders dan de liefde die straks ondervonden en beleefd en beoefend wordt. Daar is iets van de hemel in. Zeker. Ik zei dat al, dat geldt van alle vrucht des geestes. Het is hier op aarde onvolmaakt, met veel zwakheid, met veel gebrek, met veel tekort. Gods kind is nog in het lichaam des doods en deswegen moet hij klagen, wie zal mij verlossen? En er zijn momenten waarop ze niet alleen moeten klagen, maar waarop ze zichzelf ook moeten aanklagen en beschuldigen. Maar het moment waarop het weer ondervonden wordt, het onderpand is geschonken. De geest is gegeven en de geest is werkzaam en de vrucht des geestes rijpt. Op het moment waarop we waarlijk weer een ogenblik boven de strijd uit mogen zien en geestelijk mogen ademhalen in de nabijheid Gods en waarop we het mogen ondervinden, de Heere denkt aan mij en de Heere is ontfermer. En waarop wij onze liefde tot hem mogen beleven en beleiden en vrede met hem mogen smaken en andere vruchten des geestes mogen genieten. Als de wind des geestes waait in de hof der kerken de specerijen uitvloeien, wat dan beleefd wordt is in beginsel de hemel. Daarom zei ik, de hemel zal voor degene die God leerde kennen, niet iets geheel nieuws zijn. We zeggen wel eens, Gods kinderen zullen geen onbekende God ontmoeten. Nee, zeker niet, want ze hebben hem hier leren kennen. Ik mag ook zeggen, Gods kinderen zullen, doordat ze het onderpand des geestes hebben, geen onbekende hemel betreden. Nee, geen onbekende hemel. Daar is al iets van afgedaald in het hart. Iets van de erfenis is al gesmaakt. Daar zorgt de geest voor. Want die is het onderpand. Nu zijn die vruchten er in uw leven. Zijn er door de bediening des geestes die vruchten in uw hart? Hebt u de bewijzen dat de geest werkt, dat hij, en zo zegt onze catechismus het toch, en dat moet toch de taal van het hart zijn, zal het wel zijn, dat hij ook mij gegeven is? Kunt u dat nazeggen?
Als u ziet op uzelf en op uw tekortkomingen, dan hebt u moeite, dan is het onmogelijk om het na te zeggen. Maar ga eens na het werk Gods. Is dat er in uw leven? Is dat er dat de Heere naar u omgezien heeft en dat de Heere u een ander hart en een andere begeert en een andere keuze en een andere levensgang en een andere uitgangen des harten gegeven heeft en dat de Heere dat in uw ziel verwekt heeft, dat in uw ziel gelegd heeft, honger en dorst naar gerechtigheid, waarachtige liefde tot God en tot zijn dienst, begeerte naar vrede en gerechtigheid, lust, ja, om in de wegen des Heren te wandelen, een innerlijke afkeer tegen zin, tegen de zonde en tegen het verkeerde. Is dat gebeurd in uw leven, dat wat u vroeger een lust was, nu een last is en omgekeerd? Zijn er die vruchten waar de apostel van spreekt en waar de schrift ons op wijst, die vruchten die er niet kunnen zijn voordat de boom goed gemaakt is? Wel, als door genade de ziel mag nazien en ontdekken, daar is Gods werk. Dat kan nooit uit een andere oorzaak verklaard worden. Dat kan alleen maar van God zijn. Dat komt niet uit mezelf. Dat is niet vrucht van opvoeding. Dat kan alleen maar van boven komen door het werk van Gods geest. Wat hebben we dan een rijke vertroosting in dit woord van Paulus. Want als dan het onderpand gegeven is en als dat blijkt uit het werk van die geest in het leven, dan is de zaligheid, dan is de erfenis, dan is de volkomen verlossing ook gegarandeerd. Maar als wij die vruchten niet kennen, gemeente, als u van dat werk van Gods geest in vrede en in liefde en in zachtmoedigheid en in al die andere dingen niets kent, dat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid niet, dat treuren over de zonde, die begeerte om heilig te zijn, die begeerte om Christus te kennen en God lief te hebben en hem gelijkvormig te zijn. Als u deze dingen niet kent, dan hebt u ook geen enkele gegronde verwachting dat u straks de erfenis zult ontvangen. Dan hebt u de naam van een christen, maar dat is eigenlijk alles. U hebt niet het hart van een christen, u hebt niet het leven van een christen, u hebt niet de God van een christen, u hebt niet de geest die God in een christen, een waarachtig christen geeft. En al hebben we de naam van een christen, ja, ach, dan kunnen we nog wel menen dat het goed is tussen de Heere en onze ziel. Maar wat wij menen en wat wij denken en wat wij verwachten, dat is niet beslissend, maar wat Gods woord zegt. Vertoont u het beeld van Christus? Begeert u het beeld van Christus te vertonen? Dat zal straks in de toekomst volmaakt zijn in het leven van Gods verloste kerk. Daar zullen ze allemaal volmaakt het beeld van Christus vertonen. Maar dan moet je dat hier op aarde in beginsel al geleerd hebben. Want de geest werkt nu al wat straks volkomen zal zijn. Straks een volkomen gelijkvormigheid aan hem. Straks een volkomen gericht zijn op hem. Straks een volkomen overgave aan hem. Maar dan moeten we het hier op aarde in beginsel al kennen. En als dat er niet is, dan hebt u het onderpand ook niet. En als u de geest niet hebt, dan komt u hem niet toe. Verschrikt u dat niet? Denk eens in wat dat is. Zo was het vroeger bij de Efeziërs. Zonder God. Zonder hoop. Zonder Christus. Zo leef je dan in de wereld. En zo ga je dan naar je laatste dag toe. En zo ga je naar de rechterstoel toe. Zonder Christus. O, wie durft er leven? Wie durft er sterven zonder Christus?
zonder de verzoening door zijn bloed, zonder de vergeving van de misdaden. Wie durft er voortgaan als hij dat van zichzelf eerlijk moet zeggen? Ik heb de geest niet en daarom, ik heb Christus ook niet en ik hoor niet bij hem. Wie durft er leven en sterven zonder dat hij deel heeft aan die genade Gods in Christus? Verschrikt u het niet. Laat u dan toch bewegen tot het geloof. Laat u dan vanmorgen toch bewegen om tot die God die en zijn zoon en zijn geest gegeven heeft te vluchten. Om bij hem genade, bij hem bekering, bij hem alles te zoeken wat u nodig heeft. Om een nieuw mens te worden en om deelgenoot te worden aan dat heil dat de geest gaat uitdelen. Petrus laat in de woorden van onze tekst, ik zei het zo pas al, ook het tweeërlei doel zien. Waartoe is die geest nu het onderpand van onze erfenis? Dat is eerst met het oog op de mens tot de verkregen verlossing. Een vertaling die wel iets voor verbetering vatbaar is. Daar staat eigenlijk tot de verlossing van het verkregene. En wat is dat verkregene? Dat is Gods volk. Dat is het volk dat Christus zich verkregen heeft. Een verkregen volk wordt het ook genoemd in 1 Petrus 2 vers 9. Het verkregen volk, het volk dat hij zich gekocht heeft en dat zijn eigendom is. Wel nu, die erfenis, dat is, en zo wordt het hier omschreven, die erfenis, dat wordt straks de volkomen verlossing van dat verkregen van dat eigendomsvolk. Een volkomen verlossing. Het woord wat de apostel hier gebruikt, dat is een allesomvattend woord. De verkregen, verlossing, dat ziet dan niet op het beginsel, maar op het volmaakte. Dat ziet op de volle werkelijkheid. De volle schenking van wat Christus voor zondaren heeft verworven. Niet het beginsel alleen dat er hier op aarde geproefd en gesmaakt wordt bij tijden dat de Heere goed is. Maar dat we voorts nog te midden van gevaren en aanvechtingen verkeren met nog in het lichaam, des doods verkeren. En dat we nog steeds te maken hebben met de aanvechtingen en de bestrijdingen, niet alleen van buitenaf, maar ook met dat overgebleven, verdorven vlees. Dat is niet het doel van alles. Christus werkt naar, en de geest gaat nu als de plaatsvervanger van Christus ook daarnaartoe werken, naar de volkomen verlossing. Want wat voor een volk heeft Christus zich verkregen? Wat is dat voor een volk dat hij verkregen heeft? Is dat een volk dat hem wel lief heeft? Maar zo gebrekkig? Is dat een volk dat hem wel dient, maar vaak zo gebrekkig? Is dat het verkregen volk van Christus? Is dat het volk waarin hij zich verheerlijkt? Is het een volk dat soms regelrecht tegen zijn wil ingaat en in ongehoorzaamheid en opstandigheid voortgaat, is hij met zo'n volk tevreden? Een volk dat hij wel gekocht heeft, maar dat hem menigmaal nog weer smaadheid aandoet en dat menigmaal nog weer zonder hem verder kan en dat hem vergeten kan, dagen zonder getal. Is dat het volk waar Christus tevreden mee is en waar hij zijn hart op gezet heeft? Is hij er tevreden mee als het zo bij tijden hem eens lief heeft en bij tijden hem eens gehoorzaamt en zo nu en dan eens hem gewillig volgt en vreest? Nee. Hij stierf opdat hij zijn volk volkomen zou verlossen. Opdat hij straks een bruid, en dat is zijn volk, aan zijn vader en aan de engelen in de hemel zou kunnen voorstellen. Wat voor een bruid? Met een vuil bruidskleed? Wat voor een bruid, zoals de vrouw van Hosea was, die van hem wegging en van hem afvoereerde? Nee, maar een bruid zonder vlek en zonder rimpel, geen gebrek hebbend, volkomen geheiligd en volkomen gereinigd en volkomen geestelijk en volkomen op God gericht en op volkomen in liefde tot haar bruidegom. Zo'n volk heeft hij zich verkregen. En hij zal niet rusten voordat hij door zijn geest, voordat hij door zijn eigen werk straks dat volk heeft. De verlossing van het verkregen volk. En dat zal dan tegelijk ook het bereiken van dat tweede doel zijn. Tot prijs zijner heerlijkheid. Want dan gaat het in dat alles om de eer van God. Om de heerlijkheid Gods. En dat die heerlijkheid, zo zegt de apostel hier, geprezen, verheerlijkt zal worden. Wat is dat? Wat voor woorden gebruikt de apostel? Heerlijkheid, dat is het totaal van al de deugden Gods. De uitstraling van al de deugden Gods. Dat is hetzelfde als waar de engelen van zingen in de kerstnacht. Ere, heerlijkheid, doxa, zij aan God. Dat de Heere de heerlijkheid van al zijn deugden geopenbaard heeft. En dat moet nu geprezen worden. Kijk, een mens gaat dat doen. Een mens met genade gaat dat hier op aarde in beginsel doen. De deugden Gods verkondigen. Waarom? Omdat hij gaat ontdekken dat hij aan de deugden Gods zijn zaligheid te danken heeft. Aan Christus? Ja, zeker ook aan Christus. Aan de geest ook. Maar ten diepste aan de deugden Gods. Aan de liefde Gods. Aan de genade Gods. Aan de gerechtigheid Gods. Aan de heiligheid Gods. Want daar komt Christus ook uit voort, de zending van Christus, het werk van Christus, daar komt de geest uit voort, het werk van de geest. God wil zichzelf, God wil zijn deugden verheerlijken, niet één of twee, maar al zijn deugden. En iemand die daar iets van gesmaakt heeft, hij zegt met Mozes wel eens, Heere, toon mij nu uw heerlijkheid. Dan krijgt de mens er zin in om God groot te maken. Daar is alles op gericht. En dat legt de Heere ook in het hart. Zeker als de Heere in het leven van een mens werkt, dan legt hij dat gelijk in het hart. Dan wordt dat het doel. God verheerlijken. Als het goed is, dan komt de mens niet zelf in het middelpunt. Dan gaat hij niet meer zijn eigen eer zoeken. Dat heeft hij lang genoeg gedaan. Dat heeft hij lang genoeg gedaan. En helaas, ook na ontvangen genade, daar hebt u het bewijs van de aanklevende en inwonende verdorvenheid alweer. Ook na ontvangen genade doet hij het menigmaal nog weer. Zijn eigen eer zoeken, zichzelf in het middelpunt plaatsen. Maar dat is alweer een bewijs dat hij dan niet geestelijk is, maar vleeselijk. Maar als Gods genade daar is en als Gods geest krachtig werkt en als de vruchten komen, de specerijen uitvloeien, dan is het directe gevolg van die bediening des geestes, van dat werk Gods, dat het ook terugkeert naar God. En dat de Heere er de eer en de verheerlijking van ontvangt. En dan blijven we bij de engelen niet achter, als zij in de velden van Efrata zingen, als ze Gods daden aanschouwen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Dan is dat ook de toon die weer klinkt in het hart, in de ziel van zo'n zondaar, die deelgenoot wordt van dat heil Gods door de geest die het onderpand is. Nu, dat is hier, zo zei ik al, ook maar gebrekkig. Wat zal dat straks zijn? Als die erfenis ontvangen wordt en als die verlossing van het verkregen volk volkomen zal zijn, dan zal God eer van zijn kerk krijgen. Kunt u van op aan? Dan zullen de deugden Gods bezongen worden als nooit tevoren. En dan zullen de engelen zwijgen. Ja, dan zullen de engelen zwijgen. Ze hebben in de velden van Efrata gezongen en ze zongen het de herders voor. Maar toen verstonden de herders het nog niet en ze moesten dat lied nog leren. Maar straks als de kerk het geleerd heeft en alle die straks boven komen en voor de troon vergaderd worden en het lam mogen volgen waar hij ook heen gaat. Zij zullen het lied van Mozes en van het lam kennen. En ze zullen het lied kennen van de verheerlijking van de deugden Gods. En daar zal de hemel en de aarde van weer galmen. Het lied waarin God groot gemaakt wordt. De deugden Gods. Dan zal God gedankt worden. Voor het feit dat hij een genade God is. Dat hij een liefderijk God is. Dat hij een barmhartig God is. Dat hij een rechtvaardig God is. Ja, dan zal de kerk stof genoeg hebben om de eeuwigheid door te komen. In het lied van het lam. In het lied van de drie-enige God. Om de deugden Gods te verheerlijken. Maar nogmaals, dat gebeurt op aarde toch ook al. In beginsel. Tot prijs zijner heerlijkheid. De apostel gebruikt het driemaal zelfs in dit eerste stukje van dit hoofdstuk. Tot prijs zijner heerlijkheid. Ligt dat niet op de bodem van uw hart? Is dat niet door genade geworden de ondertoon van uw leven? Is dat niet de begeerte van uw ziel om God groot te maken? Is dat niet tegelijk de vrucht als de Heere iets van zichzelf geeft, iets van zijn werk geeft, de geest laat arbeiden? Is dat niet als het ware tegelijkertijd de vrucht die de Heere erbij geeft, dat het werk dat hij doet ook terugkeert tot hem? Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. En daarom, als ik u nu vraag, hebt u God wel eens verheerlijkt? Wat is uw antwoord? Ik denk dat hier de wegen uiteen gaan. Hebt u God wel eens verheerlijk? Moet u nu zeggen, ach zo gebrekkig en zo met tekortkomingen en nooit genoeg. Want dat kon nog wel eens een antwoord uit het werkverbond zijn. Dat kon nog wel eens een antwoord uit het werkverbond zijn. Als wij bij onszelf gaan afweten of het genoeg is en of het voldoende is. Maar nu eerlijk en uit de volheid van het gemoed, eerlijk gemaakt door Gods geest, hebt u God wel eens verheerlijkt. En het oprecht gemaakte, begenadigde hart mag nu zeggen, ja. Want dat is de vrucht die de Heere zelf erbij geeft. En dan kun je later wel zeggen, ach wat ben ik en hoe ben ik. Maar op het moment dat de bediening des geestes levendig is, dan vindt u een mens op zijn knieën. En dan krijgt God de eer. Dat is inderdaad gebrekkig. Dat is inderdaad onvolmaakt. Maar dat geeft wel eens heimwee in de ziel naar het volmaakte. Om het straks zo te mogen doen met de ganse kerk, met Abraham, Isaac en Jacob en met alle heiligen van alle eeuwen, met martelaars en profeten en al Gods kinderen en knechten en met de engelen en de 24 ouderlingen en de 4 dieren en alles wat de hemel bevolkt, zo te aanbidden voor de troon, de kroon neer te werpen aan zijn voeten. Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Gij lam Gods zijt waardig te ontvangen. En dan niet alleen het lam, nee. Dan zal ook de geest gedankt worden. De geest die het beneden, niet beneden zijn waardigheid achtte om in die tempel vol afgoderij en onreinheid te komen wonen en werken. Die geest die het niet beneden zijn waardigheid achtte om zich te vernederen en op vlees verdorven, goddeloos vlees te komen en daar een leven lang te strijden tegen dat vlees, om dat vlees ten onder te brengen en om de geest te laten overwinnen. Die geest zal ook verheerlijkt worden. Gods kerk gaat de geest en zijn werk ook lief krijgen, het onderpand. En ja, straks zal de Vader, de drie-enige God, gedankt en geprezen worden. Niet alleen om wat Christus gedaan heeft, niet alleen om wat de Zoon gedaan heeft en de geest, maar ook om wat de Vader deed. Toen het al begon, gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem. Hebt u God al eens verheerlijkt hier? Als u nou nee moet zeggen, dan heeft uw leven nog nooit aan zijn doel beantwoord. Want daartoe was u toch geschapen, om God te verheerlijken. Nu hebt u altijd uw leven lang uw doel nog gemist. En dat is nou precies wat een zondaar is. Nu is het nog het heden der genade. En nu kunt u het nog leren om God te verheerlijken. In de weg van bekering en geloof, zoek dat. Zoek dat, verhard u niet. Laat u leiden. Kus de Zoon, opdat hij niet toorn en onderweg vergaat. Amen. Psalm 2, het zesde vers. Heerlijk en genadig, barmhartig en getrouw God. Aan het einde van ons samen zijn op deze tweede feestdag mogen wij nog tot u komen en u danken. Gij zijt het immers waardig om gedankt, om geprezen te worden. Heere, wat hebt gij een rijkdom aan genade geopenbaard. Wat is uw werk volmaakt. Uw gebod is zeer wijd, uw evangelie is zeer wijd. Alles wat gij doet, Heer, het is zo groot, zo vol majesteit. O, wij bidden u, geef ons er zicht op. Geef ons er beleving van en geef dat de vrucht van uw werk in ons leven mag zijn. En steeds meer worden de prijs van uw heerlijkheid. Heere, geef dat uw volk zich en u mag verblijden om wat gij zijt en om wat gij doet en om wat gij nog doen zult. Gegarandeerd doen zult voor al de uwen. Heere, hun zaak is zeker, veilig. Daar kan niemand meer iets aan veranderen. O, wij bidden u, geef hen daar veel bij te leven. En geef hen door uw geest veel
van dit onderwijs. Wij bidden u dat gij uw woord ook gebruiken wilt tot bekering van hen die die geest niet hebben. Die het onderpand niet hebben en dus ook de erfenis niet zullen krijgen als ze zo voortgaan. Heere, bekeer hen. Wilt gij hen genade geven, dat de ogen mogen opengaan en dat zij waar en vals, echt en onecht, waar geluk en schijngeluk, ware vreugde en schijnvreugde mogen leren onderscheiden. En dat zij mogen leren doen de goede, de onberouwelijke keus tot zaligheid. Gedenk gij ons verder deze dag. Wees met een ieder onzer, waar onze wegen ook heen gaan. En wilt gij ons bewaren voor de zonde. Heere, zegen ons. Zegen ook onze jeugd die vandaag nog voor een groot deel het Pinksterappel zal bijwonen in Ouderkerk aan de Amstel. En wilt gij ook daar met uw genade zijn en daar uw woord ook tot zegen stellen voor de vele jongeren die daar samenkomen. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.